Arnon, we zitten hier nu voor een Golgotha in het Museumpark Orientalis. En dit is de plek waar ik jou wil vragen om het gebed van Amfortas uit Parsifal voor te lezen.
Mijn vader, hooggezegende der helden. Du reinste, dem einst die Engel sich neigten. Der einzig ich sterben wollt. Dir gab ich den Tod. O, der du jetzt in göttlichem Glanz den Erlöser selbst erschaust. Erflehe von ihm, dass sein heiliges Blut, wenn noch einmal, heut sein Segen die Brüder soll erquicken, wie ihnen neues Leben mir endlich spende den Tod. Tod, sterben, einzige Gnade, die schreckliche Wunde, das Gift, ersterbe, das ist zernagt, erstarre das Herz, mein Vater, dich ruf ich. Rufe du ihm es zu. Erlöse. Gib meinem Sohne Ruhe.
Ja. De reden dat ik je dit heb laten voorlezen is dat dit is een van de hoogste punten uit de opera, kan ik wel zeggen. Ik mag het zingen, dat wil zeggen, ik heb het mezelf aangedaan.
Dit was ook in hier zingen, toch?
Ik ga het nu niet zingen.
Nee, maar hier in dit
opera. In de kerk hiernaast, ja. En wat ik hier heel prachtig aan vind, is die getrapte en gekwadrateerde doodswens eigenlijk. Dus een zoon die verantwoordelijk is voor de dood van zijn vader, want het is in feite, die vraagt diezelfde vader of die nu die toch dood is en in de hemel is, of die niet aan de Allerhoogste kan vragen. Of zijn zoon alsjeblieft dood mag.
Ja. Een soort euthanasie.
Ja, maar ook een soort ongedaan maken eigenlijk van iets. Want je kunt je voorstellen dat en daar komen nu komen we op, het geschenk van de geboorte.
Ja.
De vader is natuurlijk verantwoordelijk voor de geboorte van de zoon.
Ja, mede.
Mede verantwoordelijk, ja. En hij vraagt nu eigenlijk diezelfde vader om dat ook weer te beëindigen. Ik moet daar.
Je hebt het mijn leven gegeven, neem het weer.
Ja. Dat is de. Ja, of zorg dat ik er weer van afkom.
Zorg dat ik er weer van afkom. Hij maakt echt die vader verantwoordelijk voor het leven. Voor zijn leven.
Ja, dat is natuurlijk volgens de vraag. Is de vader verantwoordelijk voor de zoon? Persoonlijk. Je bent nu vader geworden. Je was eerst zoon.
Ik ben heel erg zoon geweest. Ik ben heel erg zoon geweest.
En nu ben je vader. Ja, voel je je verantwoordelijk? Voel je wel schuldig aan? Voel je wel schuldig dat je
een kind heb gemaakt?
Ja.
Nee, nooit. Ik heb ook niet het idee van, in deze wereld kun je wel, had je wel 20 jaar geleden of 100 jaar geleden of 400 jaar geleden ook kunnen ophouden.
Ja, nee, dus maar dit is niet zozeer van dat, of in deze tijd, mag je überhaupt het leven?
Nou ja, je weet, kijk, er zit natuurlijk in voortplanting iets krankzinnigs. Als je het puur rationeel bekijkt. Mm-hmm. Maar ik denk ook, ik heb Dawkins gelezen, Selfish Gene. We zijn natuurlijk ook gewoon voertuigen van ons genetisch materiaal. Zo kun je er ook naar kijken. In die zin zijn wij gewoon pakezeltjes en worden wij gestuurd door de evolutie en ja, moeten we onszelf, ik bedoel, wakende of geen wakende. Helden of geen helden. Dat is ook een manier om naar de mens te kijken, de natuur te kijken. En ik denk een hele redelijke. Maar goed, daar houdt het verhaal natuurlijk niet mee op. Dat zou wat al te erbarmelijk zijn. Daar kunnen we ook niet mee leven. Dus we denken niet alleen, we planten ons voort omdat we pakkezels zijn van ons genetisch materiaal, maar ook omdat we daar behoefte toe voelen. Ik ben me wel bewust dat ik ook, dat door je voort te planten, dat je ook misschien iets op de wereld zet wat ontzettend gaat lijden. Dat begrijp ik, maar dat risico neem je. Dus de hoop is eigenlijk toch dat je iemand niet of nauwelijks zal lijden. Dat iemand, dat het geluk de pijn niet teniet zal doen, maar zal overwegen.
Ja. Heb je jezelf wel eens verwijten gevoeld naar je eigen vader?
Nee, dat ik leef.
Ja.
Nee. Ik heb ook nooit. Ik heb eerder in het gesprek gezegd van, ik denk iedereen heeft wel eens een doodswens. Dat lijkt me heel normaal.
Mm-hmm.
Ik denk, nee, er zit ook. Je bent natuurlijk, en dat is op zich, zijn we ook gewoon dieren en intelligente apen. Wij willen ook leven. Hè? Ik denk dat geen enkel dier Eigenlijk is het heel natuurlijk als een dier wil sterven.
Mm-hmm.
Behalve als het echt aan zijn eind is, dan verwijdert het zich vaak uit de kudde. Of dan... Maar in principe wil het dier leven. Je ziet ook, ik denk ook dat de wens om te leven een hele belangrijke drift is. Natuurlijk heeft Freud met de hele doodsdrift, et cetera, dat zou ongetwijfeld ook bestaan, dat bestaat. Want je wil ook vanaf. Ik bedoel, het eeuwige leven is een straf.
Ja.
Maar ik heb mijn ouders, nee, maar daarvoor misschien moet ik dat zeggen. Sorry dat het een lang antwoord is geworden. Mijn ouders hebben ook altijd wel heel erg het idee gegeven dat er op mij werd gewacht.
Ja, ja.
Dat ik belangrijk was. Dat het belangrijk was dat ik er was. En ja. dat geeft je toch een heel, met alles wat je dan op je ouders aan te merken kan hebben, wat ik op mijn ouders aan zou kunnen merken, geeft je dat een heel andere blik op de wereld. Dat betekent dat mensen op je hebben gewacht. Ik denk ook om kunstenaar te zijn, om iets te maken, misschien gaat het ook wel voor andere beroepen, moet je dat een beetje hebben.
Ik vond dit prachtig, even een heel fijn gesprek over dood en leven. We hebben nog iets over de dood.
We hebben nog één belangrijke vraag niet behandeld.
Ja, die komt nu. Dat gaat over de
verlossing.
Over de verlossing.
Bestaat er verlossing? Of ja. Is alleen de dood? Kijk, Amfortas zegt eigenlijk van...
De dood is de verlossing.
De dood is de verlossing.
En voor hem de dood is de verlossing van zijn lijden, denkt hij. Van zijn
eigenlijk zegt het christendom hetzelfde.
Ja.
Eigenlijk zegt het christendom van, oké, het is hier allemaal niet zo goed, dat kunnen we allemaal niet beter maken. Maar, daarna, mits je op een bepaalde manier geleefd hebt, want de eerste zullen de laatste zijn, dus jij was hier de laatste, nou, in het toekomstige wereld ben je de eerste. Dus daar is de dood een verlossing. En toen kwam dat, vind ik dat de filosoof George Stein heeft het heel mooi uitgelegd, hè? Die zegt, eigenlijk Lenin, Marx... Trotsky, dat waren die hebben het christendom vernieuwd. Die zeiden, we gaan niet wachten op het paradijs. We gaan het hier ter wereld installeren. En dat eindigde met de gulag. Dus...
beter van niet.
Ja, we hebben het toch over die mislukking. Je kan beter... Ja, bestaat verlossing. Bestaat genade, denk ik. Ik denk... Pas trouwens eens even tussen haakjes, zeg ik dit. Of ik nou echt denk dat op mij gewacht wordt. Maar je maakt wel iets, omdat je denkt, er is iemand die erop wacht. Als je denkt, ik bedoel, te veel, een te hoge mate aan bescheidenheid. Of een te hoge mate. Je denkt dat je iets te zeggen hebt. Of iets aan de wereld mede te delen hebt. Of dat je denkt van, mensen willen naar mij luisteren. Dus daar begint het mee. Dus in die zin is een zekere hoogmoed noodzakelijk om iets te maken. Ik denk dat bijvoorbeeld als je heel erg... Als iets lukt met schrijven of als je iets gemaakt hebt waar je tevreden over bent, dat het een moment van genade is. Als je zelf vergeet.
Ja, en genade is dus iets wat je dan eigenlijk toevalt.
Ja, als je ik denk, van wat wil je verlost worden? Dat is de vraag, hè?
Ja.
Wil je verlost worden van het lijden? Van wat? Ik denk toch ook van een vorm van zelfbewustzijn.
En dan is het...
Je wil verlost worden van jezelf. Je wil even niet...
Ja.
De momenten die ik mij herinner, als dat kan... zijn toch dat je jezelf eigenlijk vergeet. Zelf vergeet. Dus in die zin, ik was zo op een plek, ik was zo geconcentreerd bezig, of ik was zo mee in een wereld of gewoon leeg, of ik was zo met dat je jezelf er even niet meer toe doet.
Voel jij dat je, als je schrijft...
Verschoon is natuurlijk een heel moeilijk beladen begrip geworden, hè? Vind ik.
Ja.
Omdat je natuurlijk als... Dat is ook, denk ik, een ontwikkeling in de kunst. Dat wij kunstenaars ons zijn bezig gaan houden met een onvolmaakte wereld. Een boze wereld. En de vraag is hoe die schoonheid zich verhoudt tot een idee van het kwaad of het onmenselijke. Dat die schoonheid ons dan... Is het gevaar niet, als je het over schoonheid hebt, dat het iets toedekt wat je juist wil ontbloten?
Mm-hmm. Maar dat houdt... Dat gaat over waarheid eigenlijk. Over de onthulling van de waarheid.
Ik denk dat, ja. Ik denk dat... dat vind ik wel grappig, want ik ben het helemaal niet... ik begrijp het een, sluit het ander niet uit. Hè? Ik bedoel, het is niet dat ik per se gelijk heb, maar het is een andere manier om misschien naar hetzelfde probleem te kijken. Ik denk dat die verlossing bestaat doordat je waarheid nadert.
Hmm.
En de schoonheid is dat, dat vind ik ook, Freud heeft het mooi gezegd, is dat wat die waarheid verteerbaar maakt. Maar het is meer een middel dan dat ik zeg, dat is het doel. En jij zegt eigenlijk, dit is het, die schoonheid is het doel. Dat is de overwinning op de dood.
Ik denk dat wij niet verder komen dan zeg maar de omgeving mooier te maken.
Nee, ik vind het heel interessant, maar dan is mijn vraag, misschien is dat ook weer toch, kom ik toch ook weer terug bij het leven van Wagner en misschien ook wel in zekere zin de inhoud van zijn opera's, van als dat zo is, als het daarom gaat, dan kunnen wij ook de omgeving mooier maken. Maar ik denk dan aan het werk van Marquis de Sade, door zeg maar, ja, een slachtpartij kan ook esthetisch prachtig
absoluut
zijn.
Absoluut, dat is ja. Waar, ja.
Dus waar, hoe verhoudt, en ik hou helemaal niet van moralisering van alles, maar dan, er zit natuurlijk ook een morele component in kunst, in het verhaal.
Het podium als plek voor de waarheid...
Is ook, dat is het goede.
Dat is het, dat sorry. Vind ik het eigenlijk het enige.
Ja.
En dat is ook, ik denk van dat er, vroeger had je misschien een religieuze omgeving nog waarbij de waarheid nog bestond, maar omdat de religie in feite toch wel grotendeels verdwenen is, is zeg maar het podium van de kunst is de plek waar je iets als de waarheid kan tonen,
ja.
Of die welgevallig is of niet.
En denk je dat Wagner dat doet? Ja.
Eigenlijk wel, ja.
Dus waarheid bestaat, ik weet nog lang geleden werkte ik voor de VPRO, televisieprogramma, toen vroeg ik aan een componist, ik ben even zijn naam kwijt, Nederlandse, kun je in muziek liegen? Hij vond van wel.
Ja, absoluut. Zeker.
Dus niet alleen in taal, muziek kan... En jij zegt, muziek kan ook een waarheid tevoorschijn roepen.
Dat denk ik wel.
Maar we weten ook dat het schone en het goede niet per definitie hetzelfde zijn, toch?
Ja.
Maar is verlossing ook troost?
Jij gaat vanuit dat ik getroost wil worden.
Nee, ik vraag het in het algemeen. Als we het over verlossing hebben... Maar is het troost of is het... Omdat je net het beeld, hè, van dat licht gaat aan, die kerk, de mensen hebben het, en dan kijken ze ernaar en dan zien ze die schoonheid. Ja. Dus dat moet zich dan ook getroost voelen.
Het is wel het effect, heb ik de indruk. Of nee, het is een er wordt iets vervuld, er is een bepaalde vervulling. Van iets heel lang niet krijgen en dan wel krijgen.
Dat is wel mooi. En is toch, omdat hij toch als een rode draad, dat ligt ook een beetje aan mij, omdat ik de laatste weken met hem bezig ben geweest. Is Céline, is het reis naar het einde van de nacht wat je aan het lezen bent, is dat ook?
Nou, dat is zeer waar.
Dat is zeer
ik vind
waar,
dat ook... extreem ware taal.
En is het schoon? Is het schoonheid?
Ik vind het eigenlijk wel, omdat het zo waar is, zou ik maar zeggen. Dat het niet, dus... het is geen leugen. Misschien is zeg maar,
het is geen leugen.
Ik denk dat leugens of dromen, ik bedoel, als je vriendelijk wil zijn, kan je ze dromen noemen, maar eigenlijk zijn het leugens. Dat is leugenachtige schoonheid is gewoon niet waar.
Nee. Dus er is ook schoonheid in vreedheid?
Ja, dat denk ik wel, ja. In ieder geval is er waarheid in vreedheid. Wat
laten
een
we daar
woorden.
Stoppen. Ja. Laten we daar stoppen. Dat is waarheid. Knip dat er niet uit.
Goed, dankjewel.
Het was een groot genoegen. Nee. Sorry dat ik nu...